naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze podcast over de verhouding prijs-kwaliteit. En wij zeiden net tegen elkaar, Peter en ik, kwaliteit niet sexy, wel noodzakelijk. Leg dat eerst eens even uit, Peter.
Ja, niet sexy. Ik heb ter voorbereiding van deze podcast, ben ik heel eerlijk in, is even opgezocht welke definitie er toegeschreven wordt aan kwaliteit. Nou, de eerste Google-resultaat leverde op 21 definities. En dat heb ik in de praktijk ook al eerder gemerkt. Als je aan 10 mensen vraagt wat het begrip kwaliteit inhoudt, dan krijg je 10 verschillende antwoorden.
Ja, dat klopt.
Dus 21 definities verbaast me niet echt. Er zullen er vast nog veel, veel meer zijn.
Ja.
Maar kwaliteit is natuurlijk wel een essentieel element in iedere offerte die je inlevert in het kader van aanbesteding.
Maar concreet, wat bedoelen wij hier met kwaliteit?
Het kwaliteit kan je vanuit de invalshoek inschrijver bekijken. Dan is het de eigenschappen van zijn product of dienst. Maar je kunt het ook bekijken vanuit de aanbestedende dienst. En dan is het voldoen aan de behoeften, vereisten, standaard specificaties. Dat is dus een definitie die bij die 21 hoort. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om dat onderscheid even te maken. Dat zowel de aanbestedende dienst als de inschrijver anders aankijken tegen het begrip kwaliteit.
Ja, want kwaliteit is in mijn visie de beantwoording op de gunningscriteria, de open vragen, de wensen. Dat is de kwaliteit van de inschrijving. Of het aspect kwaliteit.
Dat klopt. Dus dan voldoe je aan de behoefte van de aanbestedende dienst. Dus ik denk dat we dat even aan het begin al helder hebben. Toch?
Nu is kwaliteit inderdaad de beoordeling of de beantwoording van de gunningscriteria, de open vragen, de wensen, die wordt door jullie beoordeeld, door inkopers.
Ja.
Dat is natuurlijk, dat zeggen inschrijvers ook, altijd ontzettend subjectief.
Ja.
Vertel.
En even een kleine correctie, Octavia. Die inkoper beoordeelt alleen de selectiecriteria. En als het goed is, als die lekker ethisch bezig is, dan beoordeelt hij niet
de offertes. Nee, dat klopt. De beoordelaars zijn anderen en die beoordelen de gunningscriteria, de kwaliteit.
Ja, nee, daar hebben we het eerder over gehad natuurlijk in een podcast. Subjectiviteit, dat zit er altijd in. Dat hoort onlosmakelijk bij het begrip kwaliteit. Want hoe beoordeel je kwaliteit? Over het algemeen op schrift, hè?
Ja.
Dat is dus heel moeilijk. En ja, het doel van een aanbestedende dienst moet dus in eerste instantie zijn om alle voorwaarden te scheppen, heel moeilijk gezegd, om die subjectiviteit, om dat gewoon te verminderen. Heel simpel. Zorgen dat je persoonlijke voorkeuren eruit haalt, resultaten uit het verleden niet meegenomen worden. Dat er concreet wordt teruggegeven hoe de kwaliteit in de ogen van de beoordelaars, hoe zij dat zien. En dan kom je er ook niet vanaf met dooddoenen zoals, ja, ik vond het niet goed.
Nee, wat voor instructies geef jij? Want even naar dat proces van het beoordelen en de subjectiviteit. Wat voor instructies bijvoorbeeld kun je daar een paar van noemen die je dan aan de beoordelaars geeft?
Ja, ik begin altijd met lees eerst gewoon wat er staat. Gewoon simpelweg lezen. Niet gelijk oordelen, want dat is wel menselijk natuurlijk.
Ja.
Hè? Als je bij alles wat er gebeurt, dan heb je ook gelijk ongemerkt zit er in je hoofd al een gaat een deurtje open. Oordeel, knal, pang.
Ja, klopt.
Nou, dat is heel moeilijk, maar daar blijf ik ook continu op wijzen. In de beoordelingsaanwijzingen. En dat herhaal ik ook echt, misschien tot vervelend toe van de beoordelaars, aan het begin, in het midden, nog een keer. Aan het eind staat in de samenvatting ook nog een keer. Het tweede is, dan ga je op een gegeven moment lezen en dan ga je de plussen of de minnen in de kantlijn zetten. En dat doe je in relatie tot waar jij het product of de dienst voor nodig hebt.
Ja.
Altijd in gedachten houden van, is dit wat ik nodig heb? Sluit dit aan bij mijn functioneren? Sluit dit aan bij mijn organisatie? Hè? Je hebt ook wel eens leveranciers die door bepaald taalgebruik en een bepaalde houding in de teksten, waarvan ik van beoordelers wou eens horen van, dat gaat hier niet werken, Peter. Dat gaat hier echt niet werken als dit soort teksten bij ons in de organisatie gaan uitspreken. Dan weet ik wel dat het project straks gaat mislukken. Ja, dat
maar
dingen fout gaan.
Ik neem aan dat het allerbelangrijkste is, want daar gaan wij vanuit, dat ze kijken wat er gevraagd is, wat jullie initieel in de uitvraag hebben staan, wat je graag beantwoord wil hebben. Dus dat je de vragen die jullie gesteld hebben, waar wij antwoord op geven, dat je dat naast elkaar legt.
Ja, dat klopt. En dat je dat ter aanvulling en dat je dat dus beargumenteert.
Ja.
Argumentatie, argumentatie, argumentatie.
Ja.
En die argumentatie moet aansluiten op je beoordelingsschema, op de woorden die je in je beoordelingsschema hebt genoemd. Staat daar creatief? Staat daar concreet? Hè, we kennen het smart gebeuren. Is het realistisch? Dat soort, als je die woorden in je beoordelingsschema gebruikt hebt, moeten die ook terugkomen in de feedback die je op een gegeven moment aan leveranciers geeft.
Ja, en dan één praktisch ding, hè, wat ik mij afvraag. Als de beoordelaars gaan beoordelen, beginnen ze dan, en stel je hebt 5 inschrijvingen, begint dan iedereen bij inschrijving 1? Want mijn ervaring is, als je 4 of 5 of 6 beoordelaars hebt en iedereen begint bij inschrijving 1, dan is inschrijving 1 is het eikpunt en die is altijd de pineut. Die gaat het dan niet winnen. Want die wordt als uitgangspunt gekozen voor de rest, of die is daarmee automatisch uitgangspunt voor de overige beoordelingen. En naar mijn idee is die daardoor altijd de pineut. En wat je zou moeten doen als... Nee, jij doet dat
bij
niet?
Bij mij niet. Nee, nee.
Vertel.
Ik zeg altijd, daarom zei ik ook, lees eerst de verhalen achter elkaar. Want begin je gelijk met het beoordelen, dan is dit wat jij zegt, dan gebeurt dit. En als ze dan ook nog allemaal tegelijk leverancier nummer 1 nemen, want ze ontvangen de offertes in een bepaalde volgorde. Ja. In een e-mail of ze zien hem in een negometric staan. Dat staat in een bepaalde volgorde. Dus de kans is heel groot dat ze inderdaad van boven naar beneden werken.
Ja, en ik heb in het verleden wel eens meegemaakt dat er inkopers waren die zeiden van oké, beoordelaar 1 begint bij inschrijver 1. Beoordelaar 2 heeft als uitgangspunt inschrijving 2. En beoordelaar 3 begint met inschrijver 3. Ja. En op die manier ondervang je dus dat element. Dat zou denk ik, dan haal je denk ik ook subjectiviteit eruit.
Ja, absoluut. Absoluut.
En heb je nog meer interessante zaken die je de beoordelaars meegeeft voor als instructie voor het beoordelen? Waar wij ons voordeel mee kunnen doen?
Nee, ik heb net aangegeven dat ze concreet moeten zijn in de argumentatie en dat die aan moet sluiten bij hun eigen teksten. En ja, dan komen beoordelaars er ook wel eens achter dat ze hun vragen niet goed geformuleerd hebben.
Ja.
Laten we heel eerlijk zijn. Maar dat komt er dus bij de beoordeling pas uit.
Ja.
Dat is dan jammer. Dan krijg je iets minder waar voor je geld is aanbesteden.
En de feedback die de beoordelaars geven, heel praktisch, aan jou over wat ze gelezen hebben, dat is de feedback die jij verwerkt in de documenten naar de inschrijvers die afgewezen zijn.
Ja, en gegund.
En gegund.
Ja, dat is iets minder spannend, denk ik. Maar
mij dan opvalt, is dat als je gegund krijgt, er vaak geen beoordeling bij zit. Alleen dat je zoveel punten hebt en dat er aan jou gegund wordt. Maar inhoudelijk ontbreekt daar vaak de beoordeling.
Nou, dat klopt dan niet. Ik doe het al jaren zo en die richtlijnen zijn ook aangescherpt. Dus die toelichting die is bij mij ook steeds uitgebreider geworden. Ik zit op 4 pagina's inmiddels. Het staat in de gids proportionaliteit wat
klopt.
Je allemaal aan aspecten mee.
Ja, maar dan zie je vaak dat dat dus gedaan wordt bij partijen die afgewezen zijn, daar staat dan heel uitgebreid waarom. Maar bij degene die gegund heeft gekregen, staat dus verder niks. En op zich prima. En dan zeg ik altijd van joh, als je daarna in gesprek gaat met aanbesteden dienst, vraag gewoon om een toelichting. Want wij willen ook weten hoe de teksten waren, hoe dat kwaliteit beoordeeld is. Maar goed, het is mooi dat jij dat in dat geval wel doet.
Ja, en dat is, oké, die is dan niet 4 pagina's lang,
nee,
maar wel 2 pagina's.
Ja,
waarom? Omdat er in die gunning ook punten kunnen staan die aandacht behoeven.
Ja,
die niet perfect waren.
Ja, klopt. Dus, toen gaf jij vervolgens aan dat jij wilde bespreken beste prijs-kwaliteitverhouding, BPKV, voorheen economisch meest voordelige inschrijving. Nou weet ik niet of er al mensen afhaken door al die afkortingen.
Nou, je legt ze wel uit, dus als ze afhaken, is het niet spannend. En ja, MVI, waar economisch meest voordelige inschrijving, dat is jarenlang een begrip geweest. Daar werd door iedereen, volgens mij aanbestedende diensten en inschrijvers, lustig mee rondgestrooid.
Ja.
Men wist ook waar men het over had. Maar bij de laatste aanpassing van de aanbestedingswetgeving hebben ze ervoor gekozen om MVI, en die was toentertijd naast laagste prijs. En nu hebben ze MVI het overkoepelend begrip gemaakt.
Ja.
En ik moet heel eerlijk zeggen, persoonlijke mening, ik vind dat niet handig.
Het is er alleen maar onduidelijker op geworden.
Ja, want je hebt nu binnen MVI, economisch, breek mijn tong, economisch meest voordelige inschrijving heb je, waar jij net je tong al over brak, beste prijs-kwaliteitverhouding
BPKV. Ja.
En jullie merken misschien als luisteraar dat wij het allebei toch weer moeten lezen om het goed uit te spreken.
Het is er niet duidelijker op geworden.
Nee, dat is er niet duidelijker op geworden. En dan hebben ze het nog iets leuker gemaakt. Laagste prijs hebben ze ook onder MVI gedaan. En daarnaast nog laagste levenskosten. Nou, daar gaan we vandaag niet op in.
Nee.
Dat wordt een aparte.
Gaan we het apart een keer over hebben. Wat ik wel intrigerend vind is hoe aanbesteedde diensten komen tot de verhouding prijs-kwaliteit. Want dat is bijvoorbeeld 40% prijs, 60% kwaliteit of 70-30. 50-50, mijn persoonlijke mening, is geen keuze. maar hoe kom je tot die weging? Hoe kom je tot hoeveel prijs meetelt en hoeveel kwaliteit? Hoe kom je daartoe?
Nou ja, stel je voor, ik sta voor een groepje beoordelaars. Ik ben lekker bezig met mijn mini-workshop. En dan gaan we het ook al hebben over die verhouding. Ja, waarom heb je het over die verhouding? Die is bepalend voor je hele beoordeling straks.
Ja.
En dan zitten er meestal 5-6 paar ogen mij aan te kijken. Nou, zeg het maar. Als inkoper. Nou, eerst zeg ik natuurlijk nee, dat gaat niet. Nou, dan blijft die vragende blik in die ogen en dan strijk ik over mijn hart. En dan zeg ik, oké, stel dat wij 5 gunningscriteria heb. Kwalitatieve gunningscriteria. Maar ik sla nu een stap over, merk ik. Eerst is het de verdeling bij mij altijd tussen prijs en kwaliteit. En jij noemde een aantal percentageverhoudingen. Ja, het is...
Hoe kom je tot die verhouding?
Stukje. Ja, ik denk in eerste instantie gevoel. En dat klinkt een beetje soft. Dat je ze op de man afvraagt van je projectgroep, je woordens van... Joh, hoe zien jullie deze opdracht? En daar kun je als inkoper best in sturen door dingen te vertellen over de markt. Er zijn markten waar het prijsonderscheid heel gering is.
Ja.
Waarom? Nou, bijvoorbeeld een facilitaire dienst waar het grootste gedeelte arbeid in de dienstverlening zit en die leveranciers gebonden zijn aan de CAO. Dan weet je dat het onderscheidend vermogen op prijs heel gering is. En dat betekent sowieso dat je kwaliteit als waarde moet beoordelen. Maar, heel eerlijk, ik heb het ook meegemaakt in de tijden van de financiële crisis, 2008-2012, of 2008-2012, dat ik van een aantal opdrachtgevers gewoon de opdracht kreeg, ja, alles leuk en wel wat jij kwaliteit zwaarder wil laten wegen. Maar wij hebben een budgetprobleem. We hebben teruggeschroefde budgetten. Dus weeg dat maar mee voor 60-70%.
Ja.
Ja. Nou zijn daar uitspraken over geweest inmiddels. Ja, er is jurisprudentie gekomen. Klopt. We zitten in 2021. Dus die ontwikkeling... die is weer terug aan het lopen, gedwongen door de jurisprudentie, dat men kwaliteitszwaarder meeneemt.
Ja.
Maar ik begin dus altijd met die, wat zijn de argumenten om die verhouding op hoofdlijnen tussen prijs en kwaliteit te bepalen? En die zet ik knalgroot op een whiteboard of een flipover en dan kunnen ze daar ook even goed naar kijken. Maar de proof of the pudding komt pas, waar ik net al eerder aan begon, als je die kwaliteitscriteria als je daar percentages aan toe
mag
gaat.
Mag ik nog even terug?
Ja, ja.
De verhouding prijs-kwaliteit en dan straks de onderverdeling zeg maar, van de kwaliteit. De verhouding prijs-kwaliteit, als er staat 40-60, dan is altijd de redenering, kennelijk vinden ze kwaliteit iets belangrijker dan prijs, dus daarom 40-60. Ik vraag
40 of 40, 60?
Ja, 40 prijs, 60 kwaliteit.
Ja?
Ik vraag mij altijd het volgende af. Bij prijs worden altijd die 40 punten gescoord. Want je ziet dat de prijs dusdanig beoordeeld wordt... dat de laagste prijs vaak alle punten krijgt... en de rest wordt eraan gerelateerd. Dus die 40 punten, die 40% van prijs wordt altijd gebruikt. Bij kwaliteit, die 60%... Ik vraag me af of jullie je realiseren dat die 60% van kwaliteit eigenlijk nooit gehaald wordt. Er zijn weinig inschrijvingen, merk ik, die de volle met punten voor de kwaliteit krijgen. En dat houdt dus in de praktijk in, daar kijken wij dus ook altijd naar, dat de kwaliteit niet voor 60% meetelt, maar omdat die nooit gehaald wordt voor 50, soms 45, soms 55. En dat daardoor die 40%... voor de prijs niet 40% meeweegt, maar dus veel meer. Speelt dat ook een rol? Ben je daarvan bewust?
Nou ja, jij spreekt nu de hele beroepsgroep aan.
Tuurlijk.
Maar je zit alleen met mij in de podcast. Hoor.
Ja, dus... maar ik spreek iedere inkoper, daar ben jij.
Ja, oké. Nou, oké. Een zware last op mijn schouders. Ik ben het met je eens dat veel inkopers zich daar niet bewust van zijn. Ik zelf de laatste jaren wel, en ik moet heel eerlijk zijn, daar ben ik ook op gewezen door een collega. En dat ondervang ik door op een gegeven moment te zeggen van oké, ik laat scoren op kwaliteit. En degene die op kwaliteit het beste scoort,
krijgt
het maximale aantal punten.
En dat is inderdaad de beste methode, ja. Dat klopt. Ja. Want dan wordt de volle met punten. Dan wordt de volle met punten gescoord voor prijs. En dan wordt ook de volle met punten voor kwaliteit gescoord. En dan is het inderdaad daadwerkelijk 40-60. Dat klopt. Nou, dat doet me goed, Peter. Dat doet me goed.
Ja, dankjewel.
Complimenten, Peter. Complimenten voor de inkoper.
Mijn dag is goed. Maar wel één kanttekening. Daar gaan we in een andere podcast ook op terugkomen. Dit is een relatieve beoordeling.
Van de prijs.
En dat is even, laat me nu even rusten het onderwerp. Maar als je relatief beoordeelt, dan is dit een methodiek inderdaad om de juiste verhouding te handhaven.
Dan stel ik voor dat we ook nog een keer apart over de beoordeling van de prijs gaan hebben. Want daar kun je ook nogal het een en ander over zeggen. Weet jij ook.
Klopt.
Ja. En klopt. Dan wou jij het hebben over de onderverdeling van kwaliteit. Want jij zegt in dit geval 60% kwaliteit. Je hebt 5 subgunningscriteria zijn dat dan. En hoe bepaal je dat? Je hebt op je whiteboard geschreven 40-60. En dan kijk jij de groep aan en die zitten jou waarschijnlijk met grote ogen aan te kijken. Zo van, zegt u het maar?
Ja. Dat zeggen ze natuurlijk wel vaker. Maar zij moeten beoordelen en zij moeten de keuzes maken. En ik voer de regie daarover. Ja. Dus ik begin om ze dan te helpen de verdeling te maken. Nou, 60% hebben we even als uitgangspunt genomen. 5 gunningscriteria. 60 gedeeld door 5 is 12. Dus ik zet eerst op het bord voor elk gunningscriterium 12%. En dan ga ik ze laten nadenken van... Zeg mij nu eens, welk gunningscriterium nu het allerbelangrijkste is.
Precies.
Ga die eens prioriteren. Ja. En je mag ex aequo hebben, absoluut. En ik pin je er ook niet op vast. Maar ga in die tweede kolom, en zo werk ik echt van links naar rechts. We hebben die gunningscriteria opgeschreven. We hebben die wegingsfactoren 12%. Ga dan die prioritering erachter zetten. En als je die prioritering, als je het daarover eens bent als groep. En nogmaals, ook daar is het nog niet vastgepind. Mm-hmm. Maar daar kom ik zo ook nog op terug. Ga dan schuiven met die percentages. Het is logisch dat je het belangrijkste punt krijgt meer dan die 12%. Ja. Waar haal je het van af? Nou, dat is een beetje rekenkundig spelen. Dat laat ik ook helemaal zien. Dan komt er dus een tweede kolom waarin die aangepaste percentage, nee, eigenlijk al de derde kolom, de aangepaste percentage mm-hmm. staan. En dan ga ik inhoudelijk in op die gunningscriteria. Zij hebben dingen geroepen.
Ja.
En ik heb die discussie even zuiver gehouden door me niet daarin te mengen. Maar dat doe ik dan wel. Mm-hmm. En dan ga ik ze vragen. Een plan van aanpak implementatie. Is dat voor jou net zo belangrijk als het contractmanagement, de uitvoering van het contract gedurende de looptijd? Nou, dan zeggen ze, hoe bedoel je? Nou, dan zeg ik, een implementatie duurt
2-3 maanden.
Een beetje van een normaal contract, 2-3 maanden, soms korter,
ja.
Moeilijk traject, heel veel langer. Maar dan zie je ook de waarde stijgen. Maar over het algemeen is je contractduur vele malen langer en heb je veel meer last van iets wat niet goed is uitgewerkt.
Ja, dat klopt.
Hè? Gedurende de contractduur dan tijdens de implementatie.
En dan wil je dus veel meer lezen over de contractuitvoer, hoe ze dat beheren en beheersen, dan dat je leest over implementatie die in verhouding maar 2-3 maanden duurt.
Ja, klopt.
Ja, snap ik.
En zo neem ik ze allemaal onder de loep even. Ik geef mijn kennis en ervaring mee. Uiteindelijk beslissen ze dan wel. En aan het eind van die sessie, en het grappige is dat die meestal niet langer duurt dan 1 of 2 uur. Niet dat het wordt afgeraffeld, maar je kunt daar misschien wel dagen over praten. Maar dan is alles gezegd en dan geef ik aan, oké, dit leg ik even vast. Dit stuur ik straks over de mail naar jullie toe. Slaap daar nog een nachtje over.
Ja. Nou, dat kan ik mij wel voorstellen. Ogen. Want je vraagt iets uit aan opdracht, dienstverlening of wat dan ook. Je wil daar een prijs voor. Die verhouding moet je bepalen. En je moet inderdaad bepalen de kwaliteitscriteria, de gunningscriteria, waar je ze op gaat beoordelen. En wat van belang is voor de hele periode dat je met die leverancier samenwerkt, dat hij de opdracht gaat uitvoeren. Dus dat daar goed over nagedacht wordt wat je vraagt en hoe je het vraagt en wat je dus eigenlijk terug wil zien en wat jij als belangrijkste vindt, dat snap ik wel. En ik moet zeggen, als je zou zeggen, elk gunningscriterium telt even zwaar mee, dat vind ik raar. Het is altijd mooi als er een rangorde in zit en dat je ziet wat een aanbesteden dienst belangrijk vindt.
Want dat komt tot uiting. En we hadden het net over de verhouding prijs en kwaliteit. Daar kun je dus ook veel uit afleiden. Waar de focus ligt.
Ja, precies.
En als kwaliteit heel zwaar gewaardeerd wordt op 80%. Dan weet je als leverancier, als inschrijver. Joh,
ik mag lekker hoog met mijn prijs gaan zitten.
Dat is jouw invulling. Ja, dat is misschien minder belangrijk. En
dat is minder belangrijk misschien, en de kwaliteit is gewoon super belangrijk.
Ja, en dat heb je er echt bij zitten en wordt nog wel eens onderschat. Dus,
en de kwaliteitsaspecten, wij zeggen altijd, of tenminste wij, dat klinkt heel erg. Ik redeneer altijd.
Je weet dat je nu op gevaarlijk terrein begeeft. Wij,
ik ben alle ondernemers van Nederland die inschrijven op aanbestedingen. Dat die kwaliteitscriteria eigenlijk een afspiegeling zijn van de afgelopen contractperiode. Wat daar niet goed gegaan is, vragen ze nu als kwaliteitscriteria. Klopt die redenering? En dan moet jij natuurlijk zeggen ja, want anders ga ik af als een gieter. Maar dat vaak een beeld is.
Hoeveel schuift het?
Ja, daar hebben we het nog wel over. Dat vaak een beeld geeft van zaken, en hoeft niet eens allemaal, maar die dan de afgelopen periode niet goed gegaan zijn. Klopt dat?
Ja, in de gevallen dat het een aanbesteding is die herhaald wordt, is dat zeker het geval. Maar je hebt natuurlijk ook aanbestedingen die relatief nieuw zijn. Ja. Of een heel ander concept of een heel andere invulling, dan is dat niet
maar
aan de orde.
Als er een nieuw schoonmaakcontract is, beveiliging, groenvoorziening, wat dan ook, dan zijn dat...
En dat is misschien wel een leuke om daar ook aan te koppelen. Daar heeft de contractmanager tegenwoordig een steeds belangrijkere rol in. Want die heeft gedurende het contract alles meegemaakt wat die leverancier heeft uitgevreten. Ja. Sorry voor het woord uitgevreten. Heeft gepresteerd, correctie.
Heeft gepresteerd, Peter.
En, ja, en die rol van die contractmanager is dus steeds belangrijker. Want die bepaalt dan mede de inrichting van en de waardetoekenning van die percentages.
Ja, snap ik.
Absoluut.
Helder. Het is me helemaal helder.
Oké. Okay.
Ik dank je voor de mooie input. Ik heb er weer een hoop van geleerd, moet ik zeggen. Als afsluiting, dit was de podcast over kwaliteit. Niet sexy, wel noodzakelijk. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.